Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbels bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Media and Mediality in Theme Parks. Een hoofdstuk verscheen in het boek Key Concepts and Theme Park Studies, voornamelijk geschreven door Astrid Beuger van de Universiteit van Hamburg.
Ja, en je zegt een hoofdstuk. Dat vind ik hetzelfde als bij het boek van David Junger. Een hoofdstuk. Ze zijn niet genummerd. Vind ik altijd zo jammer. Ik vind het zo fijn als ik gewoon... Ik heb hoofdstuk 7 bestudeerd. Ik heb hoofdstuk 8 bestudeerd.
Klopt.
Dat hebben ze hier niet gedaan, hè?
Nee, dat klopt.
Dus een hoofdstuk, ja. En vervolgens is het ergens hoofdstuk 8 of zo wat we aan het bespreken zijn, denk ik. Maar het is een hoofdstuk.
Een hoofdstuk, zonder nummer, ja.
Misschien is het wel bewust dat ze een hoofdstuk... Dat ze er ook geen gewicht aan willen geven of zo.
Nee.
Zal dat zijn?
Nou, wellicht dat het dat zijn. Dat ze er geen rangorde in willen zetten. Want dat ik me wel allemaal op alfabetische volgorde, hè?
Wat staat op alfabet voor?
Hoofdstuktitels.
Serieus?
Ja.
Oh, je hebt het boek echt bestudeerd.
Ja.
Nee, is dat zo?
Ja.
Nou, verrip. Krijg je nou wat? Dat is waar. Oh, ja. Dat begin ik een beetje te begrijpen. Want ik probeer er toch een bepaalde logica in te vinden.
Nee, waarom is een bepaald...
Goed, op basis van de alfabet volgorde dan.
Ja.
Oh, vandaar dat authenticity. Ja, maar er zijn een aantal dingen die zou ik clusteren. Die zou ik denken, oh, dit zijn hoofdstukken die ik achter elkaar zou schrijven. Of, even wat grappig.
Het kwartje valt.
Ja, dat heeft even geduurd. Nou, kijk, zo worden alsnog wat wijzer.
Nou. Hey, Hamburg, wat hebben we daar in de buurt? We hebben Heidepark in de buurt. We hebben Hansapark in de buurt.
Ja, Hamburg ligt in het noorden, zo te horen.
Ja.
Nee, dat wist ik. Ja. Nee, Heidepark en Hansapark zijn wel de twee mooiste parken die ik in ieder geval in die buurt ken.
Ja, ik vind vooral Hansapark, daar loop ik wel warm voor.
Ja.
Ik ben een aantal jaar geleden geweest. En toen was Schwur des Kernan een aantal jaar daarvoor open gegaan. En dat was de reden om daar naartoe te gaan. Ik was toch wel erg gecharmeerd van wat ze daar allemaal aan het doen zijn om dat parkje van vroeger. Want het schijnt ooit een oud Legoland geweest te zijn. Mm-hmm. En dat herken je op sommige plekken nog wel terug. Maar hoe ze dat toch aan het verrijken zijn met dingen naar de standaard van vandaag de dag. Met name met vormgeving. Ik was daar echt door gecharmeerd.
Ja, ik vond het ook wel een mooi park. Dat is de Vloek van Novigrad. Zit die ook daar? Of Novogorod?
Novgorod.
Ja. Novgorod.
Ja,
die
ja,
is ook daar.
Die zit ook daar.
Ja, vond ik wel grappig. Ik was toen een tijd bezig met mijn onderzoek. En toen hadden ze die geopend. Maar de thematisering van het hele gebouw, die hebben ze pas later gedaan.
Oh, echt waar?
Vond ik toen wel frappant. Er stond zo'n lelijke toren. De gaandeweg heeft zich pas ontwikkeld. Tenminste, dat is mijn beeld er nog van. Mm-hmm. Ja, dat was een heel sfeervol park. En het ligt ook lekker daar. Ik vind die sfeer, die hele hoek daar in Duitsland aan de zee, vind ik wel prachtig. Kom maar graag. Mm-hmm. Dat is een mooie doorsteken dan volgens naar Zweden en naar Denemarken. Om daar eens wat parken te bezoeken.
Ja, je hebt ook Heidepark. Onderdeel van Merlin tegenwoordig. Ik moet zeggen, toen ik er was, ik vond het nog wel leuk om daar echt de sporen van de geschiedenis terug te vinden. Dus je hebt dan ook nog zo'n gemotoriseerde mijntrein achtbaan. Daar zag je nog wel echt zo'n oud Alpien station. Toen dacht ik wel van, nou ja, eigenlijk had het hele park wel zo mogen zijn.
Ja.
Maar helaas zit er nou de horror van Merlin. En dan bedoel ik letterlijk horror met de kraken en met de vloeg der demonen. Het zijn toch wel de wat griezeligere thema's.
Ja.
Het valt me op dat Merlin daar...
Ja, die thema's die spreken mij persoonlijk ook minder aan. Terwijl de ruitjes er eigenlijk wel vet ratje.
Ja,
dus
klopt.
Dat is wel mooi. Maar ik vind het is voor mij iets te vercommercialiseerd. Maar ik moet zeggen dat ik ook al lang niet geweest ben. Ik denk dat het kan goed 5 jaar geleden geweest zijn dat ik daar geweest ben. Dus het wordt weer eens tijd om ze te gaan bezoeken en mijn beeld misschien wat aan te passen.
Je hebt ook een ander park in de buurt, Serengeti Park.
Oh ja.
Dat is een beetje een dierentuin, een hybrid zoo noemen ze dat tegenwoordig met de hippe term. Met attracties en heel tof. Ze hebben daar ook van die hovercraft boten. Dat heb ik eigenlijk nog nergens anders gezien in pretparkland.
Oh. Ik weet wel wat we in Serengeti hebben. Ze een hele leuke app, die heeft Joren Vies namelijk ooit ontwikkeld, waarbij je de giraffen en zo, de dieren kun je eten geven. Dus je kunt op je app kun je een borstel uit een boom laten komen. En dan kunnen de dieren hun kont een beetje krabben. En je kunt water sproeien. Dan kunnen ze wat drinken. Zo. En dan kun je op de app staan al live camps opgericht. En kun je kijken van hoe het ermee gaat.
Dat weet ik. Want we hadden toen dat net open was. Toen was er een event vanuit de Themed Entertainment Association bij de Efteling. En toen was ik naast Robin van der Wand.
Oh ja, natuurlijk.
En
ja,
die liet toen op zijn telefoon zien dat hij op een knopje duwde. En dat er in één keer wat voer uit die paal kon rollen.
Ja, precies. Dus,
ja.
Hey, Robin is volgens mij de grote bedenker achter het geheel. In ieder geval de projecten, de director op het project.
Juist.
Leuk project.
Hey, over op je telefoon kijken gesproken. We gaan het vandaag over media hebben.
Ja.
Dat is ook een mooi bruggetje, hè?
Zeker. Nou, dat is ook een medium.
En we gaan het over allerlei aspecten van media hebben. We gaan het hebben over hybride medialiteit, plurimedialiteit. Dat zijn begrippen die ik nog niet kende. En we gaan het ook hebben over transmedialiteit. En jij bent deze week ook aardig transmediaal aan de slag geweest, of niet?
Dan vraag ik me even af of dat nou transmediaal was, multimediaal of crossmediaal. Dan moeten we daar misschien nog eens even over hebben. Maar ik was vorige week bij Toverland. Was de presentatie voor de pers van Avalon 2.0. Met de nieuwe attracties. En een rondleiding kreeg een presentatie van Peter. En een aantal anderen van het team. Super interessant. En er waren ook Theme Park Science was er. En die had een podcast over de nieuwe ontwikkeling. En daar werd Peter onder meer in ondervraagd. En ik ook even. Omdat de uitgangspunt van Avalon 2.0 was dat de average length of stay dat die verhoogd moest worden.
Oh ja, daar hebben we het vorige week over gehad, hè?
Daar hebben we het vorige week een beetje over gehad, denk je. Nou ja, en dat was de briefing van Toverland, die ik toen altijd, of voor dit project, als belangrijkste doelstelling heb opgesteld. Is van ja, die average length of stay van Avalon moet omhoog, want die is te kort. Die is nou pas, zal 20 minuten zijn. En die moeten gewoon naar een 3 kwartier, zoals bijvoorbeeld ook bij de Maagse Vallei het geval is. Omdat mensen dan meer waarvoor geld krijgen. Door lange verblijven ook meer kunnen uitgeven. Maar ook het idee van ja, er is meer te beleven. Ik vind het hier prettiger. En hun totale beleving en waardering voor het park neemt daardoor toe. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste doelstelling. En toen werd gekeken, ja, en hoe kun je dan die verblijfsduur verlengen? Ja, mijn idee is nog steeds, en dat is ook opgepakt, dat moet wat meer levendigheid hebben. Dat moet wat vrolijker, enthousiaster, wat meer energie. En het is nou Avalon 1.0, noem maar. Ja, die heeft, behalve dat het maar 2 attracties heeft, heeft ook qua sfeer een, ja, je moet er echt van houden om daar lang te verblijven. Je moet van die Keltische muziek en zo houden. En anders ben je na een kwartier toch wel een beetje klaar met die met dat soort muziek tonen. Dus het wat meer vrolijkheid en kleurgebruik, et cetera, mag er wel in. En dat gaat ervoor zorgen, in combinatie met die extra attractie, dat die verblijfsduur wordt verlengd.
Ja.
Dus dat was het uitgangspunt. En daar hebben we het inderdaad over gehad bij Theme Park Science. Dat is dan op 2 media een soortgelijke zelfde boodschap.
Ja, eigenlijk heel kritisch. Hetzelfde medium, maar andere programma's. Hè?
Dus dan...
Is het dan nog transmediaal of...
Ik zou het dan volgens mij geen transmediaal noemen, nee. Dan is het waarschijnlijk multimediaal. Het zijn meerdere media. Ik zie je twijfelen. Daarom zei ik al, is het crossmediaal, multimediaal of transmediaal? Kijk, transmediaal is, lijkt hier trouwens in het boek niet uit, wat het is.
Klopt.
Ze bespreken komen allerlei termen voorbij zonder te duiden, zonder te definiëren wat het is. Waar wij doorgaans een beetje moeite mee hebben dat gebeurt. Alsof we met z'n allen maar... Ja, aannemen dat iedereen weet wat er onder verstaan wordt. En dat is niet altijd zo. Maar een medium is in ieder geval een communicatiekanaal om een boodschap uit te dragen. En waar het bij transmediaal om gaat, is dat je die boodschap ontrafelt op verschillende platformen. En die op elkaar inhaken. En dat mensen, als ze willen, steeds verder de rabbit hole ingaan.
Ja.
Steeds verder gaan ontdekken en nieuwe lagen tegenkomen. En dat je een bepaalde boodschappen, een bepaalde doelgroepen. Ja, dat het een genuanceerd spel is hoe je daarmee omgaat.
Juist.
En niet dat je 1 boodschap over meerdere media uitrolt.
Dus dat is crossmediaal of niet?
Dan wordt het denk ik crossmediaal, ja. Dus ik heb 1 boodschap en die zet ik op tv en die zet ik op de radio en in een tijdschrift. Met dezelfde boodschap.
Ja.
En bij transmedia is dat juist niet. Dan ga je ook een laagje dieper. Ja, en bij crossmediaal is het dat je over meerdere media, maar dan kan de boodschap min of meer hetzelfde zijn. En dan zou je ook, wat zou je noemen, multimediaal kunnen noemen. Dat zie je weer dan in terugkomen, of plurimediaal.
Ja, volgens mij gaat dat meer over het aantal media. En crossmediaal gaat over welke boodschap je over die media verspreidt. Is dat dezelfde boodschap of is het delen van de boodschap in andere media?
Ja, en wat is dan het verschil met transmediaal?
Crossmediaal, dat is dus dezelfde boodschap in verschillende media. En transmediaal is stukjes van een boodschap verspreid over verschillende media.
Ja, dat probeer ik net uit te leggen.
Ja, ja.
Dan is het ergens duidelijk, nou hopelijk.
Voor mij wel.
Goed.
Hopelijk ook voor de luisteraar.
Die is al draad al lang kwijt.
Ja.
Maar goed. Vorige week hadden we trouwens, voordat we met het hoofdstuk aan de slag gaan, vorige week hadden we het over de Floriade. het grote succes daarvan in het kader van de economische strategie.
Ja.
Maar die aflevering hadden we natuurlijk al opgenomen voordat die werd bekend werd gemaakt dat Floriade ermee ging stoppen.
Ik weet niet, jij stuurde, we hadden die aflevering opgenomen. Ik zat in de bus terug naar het station hier in Tilburg. En toen appte jij, kijk nou, verrek. Ja. Het is daadwerkelijk afgeschaft.
Ja, nou, dan was het ook geen verrassing dat het natuurlijk ging gebeuren. Na het eclatante succes van de afgelopen aflevering. Ik las vandaag dus 103 miljoen verliezen voor zijn rekening mogen nemen daar in Almere.
Zo.
Dat is toch gigantisch.
Dat is een dure woonwijk.
Ja, nou ja, precies. Dus, maar goed, die hadden we dus opgenomen. Dus ja, het kwam een beetje raar over van de wijsneus, die vinden er ook iets van. En gelijktijdig, dat we toch aan het rectificeren zijn. Of dat is geen rectificatie, maar iets aan het bespreken zijn over de vorige aflevering. We hadden het over Design Day. Vanuit die economisch perspectief, dat je uiteindelijk heb je bezoekersaantallen en die vertaal je in. Ja, hoeveel komen dan op een gemiddelde drukke dag. Want op basis daarvan moet je je capaciteit gaan berekenen en moet je je investeringen doen. Toen heb ik daar uit mijn hoofd een rekenvoorbeeld voor het project in Eilat besproken. En ik had het wel over de peak on site. Dus je hebt een design day, er komen 1000 mensen bijvoorbeeld op een dag naar jou. En dan de peak on site, hoeveel zijn er gelijktijdig aanwezig? En daarvan moet je capaciteit berekenen.
Ja.
En dat heb ik wel genoemd, maar vervolgens niet uitgewerkt in mijn berekeningen. Dan maakt het voor de inzicht en voor het voorbeeld verder niet uit. Maar als je nou zegt, van zou dat dan uiteindelijk de capaciteit zijn die je nodig hebt voor dat project, dan zou die waarschijnlijk wel lager uitvallen. Omdat je peak on site niet al die 100 of die 1000 mensen zijn alle 100% gelijktijdig aanwezig.
Klopt.
En dat heeft te maken met die average length of stay wat vorige week bij Theme Park Science over hadden. Want op het moment dat je average length of stay dat die verhoogt, neemt de peak of site neemt ook toe.
Ja.
Dat is eigenlijk logisch. Hè, op het moment dat je mensen een park is 8 uur open en mensen verblijven 1 uur. Ja, dan zou je kunnen zeggen, vandaag het eerste uur komen er mensen, het tweede uur komen er andere mensen, het derde uur. Dus dan zou je 100 gedeeld door 8, zou je 12,5% per uur kunnen hebben.
Ja.
Als je tickets verkoopt per tijdslot, dan is 12,5% per uur. Als je dat niet doet, dan zeg je, ja, dan komen mensen, die vinden tussen 12 en 4 vinden ze wel een fijne tijd. Nou, dat wil niet zeggen dat 100% tussen 12 en 4 komt. Maar dan komt misschien 60% komt tussen 12 en 4. Maar als ze een uur verblijven, dan kan het zijn dat er van die 60% dat er 40% overlap is of zo.
Ja, ja.
En als je verblijfsuur nog langer is, stel dat je 8 uur verblijfsuur hebt en je bent 8 uur open, ja, dan heb je een peak on site van 100%. Want ja, die 8 uur die moet je in die 8 uur vullen. Dus dan zit je op 100%. Dus het is zo dat naarmate je verblijfsuur langer wordt, neemt ook die peak on site neemt toe. Dus dat zijn designparameters die heel sterk met elkaar te maken hebben. Wat we vaak nog even terugkomt op vorige week, niet realiseren of ons niet mee bezighouden. We zeggen gewoon, we hebben zoveel bezoekers en zoveel budget, dat komt ons een beetje uit. Maar dat luistert heel nauw. Want als je verblijfsuur in het geval van Toverland bijvoorbeeld met 20 minuten of een half uur toeneemt, dan betekent dat aan enerzijds dat je je capaciteit omhoog moet om dat gerealiseerd te krijgen. En anderzijds gaat je revenues gaan omhoog. Dus in die som, die economische som van de vorige keer, kun je zeggen, ja, het is hartstikke interessant. Op het moment dat mensen langer verblijven, gaan ze meer uitgeven aan tickets, want je bent meer waard omdat ze langer verblijven, maar ook aan eten en drinken en dat soort zaken. Dus het levert meer op, maar het kost ook meer. Want je investering moet hoger zijn, want je capaciteit moet bijvoorbeeld omhoog.
Ja.
En dan moet je uiteindelijk nog die som maken van, oké, levert deze 20 minuten, levert die dan voldoende op om dat terug te winnen.
Ja, ja, dus kleine rectificatie.
Rectificatie, een toevoeging op een vorige keer gezegd hebben. In het kader van transmediaal podcast.
Transmediaal bezig zijn.
Bezig zijn, ja, precies.
Ja, ja,
ja. Nou, goed, dat alles gezegd hebben, dan zullen we eens naar het hoofdstuk kijken.
Ja, het hoofdstuk dat is eigenlijk vrij beschrijvend. Dus ik geef wel heel veel voorbeelden. Maar vervolgens miste ik een beetje van oké, en dit wetende, wat dan?
Wij hebben wel op de een of andere manier een beetje dezelfde academische achtergrond en insteek. Want ik had echt precies hetzelfde gevoel, ook hier weer. Denk ja, oké, leuk. Het is net alsof ik het boek van David Younger lees. Wat ik een fantastisch boek vind overigens, de Theme Park Design.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje een onbevallen Wikipedia. Heel veel nice notes, facts, rubriceren. Klein beetje toepassen met wat voorbeelden van dat zien we. Maar ik denk, ja, maar de analyse,
ja,
de diepgang, wat staat er nou, wat betekent het nou? Ja, dat mis ik.
Ja, ja.
En hier ook. En dan valt het stil, hè? Want ja, waar vind je dat van zijn hoofdstuk? Heel beschrijvend vond ik ook, ja.
Ja, ja, je kunt er eigenlijk weinig van vinden. Ja, is de beschrijving goed of niet? We kunnen wel wat leuke anekdotes eraan koppelen. Dus dan maken we het op die manier interessant voor de luisteraar, denk ik.
Nou, ga je gang. Anekdote 1.
Ja, anekdote 1. Hoofdstuk 1. Hoe heet het?
Sectie
1. Daar heeft het over media-ecologie. Dat is een begrip dat ik nog niet kende. En media-ecologie, dat gaat eigenlijk over het medialandschap, de media-omgeving waarin themaparken begonnen zijn. Ik vond wel heel erg Disney gefocust weer. Ja. Maar goed, dat heb ik wel vaker doorheen het hele boek gehad. Maar wat er hier gezegd wordt is, Disneyland, dat is eigenlijk ontstaan in het medialandschap, de media-ecologie van Zuid-Californië. En wat lag er in Zuid-Californië? Hollywood, de filmindustrie. Dat heeft al heel lang hoogtijd aangevierd en volgens mij nog steeds. Alhoewel het nu ook wat in andere delen van Amerika hoogtijd aangevierd. Maar ze zeggen, het is daarom ook niet gek dat in het ontwerp van Disney, dat daar heel veel gebruik is gemaakt van kennis die in andere media, zoals film en televisie, gebruikt werd. En dat is de reden waarom Disney gebruik heeft gemaakt van mensen uit zijn filmtak van zijn bedrijf. Die heeft overgeheveld naar Wet Enterprises, wat het huidige Walt Disney Imagineering is. Maar die namen natuurlijk al die kennis van de film en filmdesign namen die mee. En daarom hebben we dingen zoals Forced Perspective, John Hench die bepaald kleurgebruik gebruikt om diepte te suggereren en hoogte te suggereren. Een bepaalde temporele opbouw, het bezoeken van een themapark is heel erg geregisseerd door de tijd heen. Eerst zie je dit, dan zie je dat, dan zie je dat. Dan kom je bij het grote middenplein, met het kasteel. En dat is allemaal erfgoed van die filmindustrie daar in de Verenigde Staten. Ik denk van, ja, dat wist ik. Dat die filmtechnieken waren. Maar ik heb eigenlijk nooit verder erbij nagedacht dat dat vanuit de media-ecologie komt. Of dat dat een naam heeft gehad.
Nee. En ja, op dat moment was er niks anders dan de filmindustrie. Er waren geen designers, pretpark, themepark designers. Ja, pretpark nog wel misschien. Ja. Maar themepark niet. Dat vind ik wel het interessante van dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat echt over themapark in een smalle definitie. Echt over themapark. Dus niet over de pretparken. Echt het themapark. En dan kom je inderdaad al heel snel in dit boek steeds op Disney en Studio. Of Studio 100 eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk nog geen enkele gezien. Maar dat zou je ook in die themapark ook kunnen.
Dan heb ik nieuws voor jou. Zo wordt het toch genoemd in dit hoofdstuk.
Nou, Studio 100?
Ja.
Ah, ja.
Met de licensing van Wiki de Viking. En
oh, dat is waar. Ja, dat is waar. Klopt. Ja. Nee, helemaal eens. Ja. Ik heb wel dingen gelezen, de Moomins. Maar terwijl ik aan het lezen was, realiseer ik me nou. Van, er moet eigenlijk wel vermeld worden dat van Studio 100 is. Want daar begonnen ze namelijk niet mee.
Ja, klopt.
Ik heb het weggeduwd, ja. Klopt. Goed gelezen, Pieter, jongen. Ja. Nee, maar goed, er was in die tijd inderdaad was er niks anders dan er waren geen pretpark designers die er nu inmiddels wel her en der te vinden zijn.
Ze zeggen wel, tegenwoordig is dat wel anders. Hè? Dus je hebt nu ook echt een hele themepark bedrijven, ondersteunende bedrijven in Zuid-Californië. Idem in Florida, idem in de Pearl River Delta in China. En ik zou ook zelfs willen zeggen in de Benelux. Want daar zitten ook wel een paar partijen bij elkaar. Zoals een Vekoma, Jora Vision, P&P Projects. Noem maar zo nog wat.
Leg.
Ja.
Hoort je me? De Leisure of Leisure Expert Groep. Afhankelijk vanuit welke taal je het wilt bespreken.
ETF Rides van Egmond. Oh ja, niet meer.
Van Egmond niet meer, nee. Maar ETF zeker nog wel. Ja.
Ja. Dus ze zegt met name in Zuid-Californië is dat heel erg vanuit die filmhoek komen overwaaien. En toen dacht ik van ja, dat is wel weer heel erg Disney-focused. Want als je gaat kijken naar hoe dat bij andere parken gebeurd is, dan kun je eigenlijk ook wel zien dat daar een relatie heeft met film of theater. Bijvoorbeeld de Efteling, Peter Reinders, dat was ook een cineast, die maakte ook films. En als je het proefschrift van Monique Hover terugleest, dan zie je daar ook hoe dat eigenlijk de ideeën vooral van Peter Reinders afkwamen. En Anton Pieck was degene die het visueel vorm gaf. Maar de ideeën, wat je zag, wat je meemaakte, dat kwam vanuit Peter Reinders. Dus dat is eigenlijk ook weer een soort erfgoed van de filmwereld. Het zijn natuurlijk van een minder grote schaal als Zuid-Californië. Bij Fantasieland, hetzelfde verhaal. Een van de godleggers daarvan, die had natuurlijk Gottlieb Löffel gehad. Dat was de man vanuit de kermiswereld en de attractiewereld. Maar je had ook Richard Schmidt. En die kwam vanuit de variétéwereld. En die slaat dat televisieshows gaan maken met marionettenpoppen die later tentoon wil stellen in Fantasieland. Europa Park, de creatief vormgever daarvan een hele lange tijd, is Ulrich Dambrau geweest. Was ook iemand die uit de theaterwereld Dus je ziet op meer plekken dat de themaparkvormgeving een beetje vanuit de andere mediahoeken, zoals film en theater, komt. En dat is niet alleen voorbehouden aan Disney.
Nee, nou, leuk dat je het allemaal noemt, want dat staat niet in dit boek.
Nee.
Je had het boek kunnen schrijven, dit hoofdstuk. Er zijn inderdaad, je noemt nou drie voorbeelden die het een beetje uit het, of een beetje heel sterk uit de context van Disney trekken. En het iets levendiger maken. Is inderdaad terecht. Ja. En in het kader van dezelfde transmediale, crossmediale activiteiten, die podcast van de kleine boodschap heeft Monique Hoover afgelopen week nog een tweede vervolg besproken.
Klopt. Dat hebben we meer dan 2,5 uur. Dus ja. Als je tijd over hebt, dan zou ik van harte aanbevelen.
Zeker weer de moeite waard.
Ja, ja, klopt. Dus de 2,5 uur die vlogen bij mij in elk geval voorbij.
Ja. Ja, dat was eigenlijk wel sectie 1 hè, van het hoofdstuk.
Ja, klopt. Dus weet je hebt hier in Nederland ook niet echt een media-ecologisch landschap wat is doorgevloeid in de pretparken die we hier hebben. Ja, Peter Reinders dan vanuit zijn cineasme. Maar,
Nee, ik zou, nou ja, verder dan dat zou ik het inderdaad ook niet weten. Want als je gaat kijken naar de pretparken, niet zozeer de themaparken in het verleden, dan zijn er ook een hoop die vanuit de theehuisjes zo zijn ontstaan.
Juist.
Als je kijkt naar Drievliet of kijkt naar een daarboven in het noorden, Hellendoorn, een theehuis wat zo uitgroeit. Dat bespreekt hier ook wel, hè, met die media-ecologie, dat de voorvaders van de themaparken, dat we daar dingen van herkennen.
Ja.
Dus dat zijn niet alleen de mediale aspecten, dat zijn ook de aspecten die we al in andere pretparken tegenkwamen. Alleen dit gaat heel erg over Disney verder. Maar dingen die we in andere pretparken tegenkwamen waren ook tal van media, zoals ja, er werd muziek gemaakt, of dat was architectuur. Het zijn allemaal vormen van media. Zonder dat ze definiëren wat de medium nou is, zeg je ja, muziek, architectuur, taal, symbolen, dat zijn allemaal, noemen ze allemaal media.
Ja.
En die dingen die komen bij elkaar in een park en dan is een park is een veelomvattend medium.
Klopt.
Dus eigenlijk zeggen ze maken ze een onderscheid tussen een pretpark is een medium waar heel veel media bij elkaar komen.
Ja.
En ze ook een media op zichzelf.
Ja.
Om een boodschap te uiten.
Ja, klopt. En dat laatste is hoe ik er eigenlijk altijd naar gekeken had. En dat sluit een beetje mij bij wat Carissa Baker zegt altijd. Het themapark is een medium. Maar ik had er nog nooit zo naar gekeken dat je architectuur ook als een medium op zichzelf kunt beschouwen. Of muziek ook als een medium op zichzelf. Of,
ik heb een keer een interview gehad met Bob Rogers.
Ja.
Heel lang geleden. Ja, of 10, 15 geleden.
Bob Rogers is een bekende engineer die daarna voor zichzelf is begonnen.
Ja, dit is Disney Imagineer die uiteindelijk BRC is begonnen. En die heb ik een keer mogen interviewen voor mijn boek. Het was grappig. Ik heb een keer een presentatie mogen geven bij naar aanleiding van de IAPA in. Die was toen in Amsterdam, volgens mij 2010 ergens of zo'n keer. En dan was BRC aanwezig en toen heeft Bart Domen voor mij geregeld dat ik een presentatie mocht geven over mijn voortgang van mijn proefschrift aan Bob Rogers. En die heeft me gewoon echt een uur lang op de voorstrijd. Dat was toen bij de Heineken Experience, die hebben zij beter ontwikkeld.
Ja.
Heeft een uur lang echt met, die heeft zo'n hele zware wenkbrauw, moet ik maar eens een foto van hem opzoeken. Bijna nog zitten aankijken zo, geen woord gezegd. En toen eindig ik met, wow, that's interesting. You should meet Harrison Bus Price. Want de Harrison Bus Price is de voormalige vriend van Disney die al die verhaaldere studies deed en zo. En hij had daar weer contact mee. Dus heeft hij uiteindelijk ook contact gelegd dat ik bij Harrison Bus Price mijn onderzoek kon presenteren. Maar vervolgens heb ik een keer in Anaheim mocht ik op bezoek bij Bob Rogers op kantoor van BRC. En een interview over over themaparken en de belang van themaparken en investeringen en zo. Mm-hmm. En die zei toen van ja, maar het themapark, ik heb er eigenlijk twee dingen, hele globaal dingen uitgehaald. Hij zei, een themapark is eigenlijk een thema en een park. Een thema is storytelling, zet hij op één lijn. Dus je hebt parken, landschappelijke dingen met een verhaal. Dat is een themapark, heel kort platslagen. En tweede is dat een themapark is het een hele multizintuiglijke ervaring van allerlei media die bij elkaar komen. Het is het meest complexe wat je eigenlijk kunt hebben. Nou, het is altijd leuk om te vertellen als je zelf in die business werkt. Hè, van, het is super complex wat we aan het doen zijn. Ja. Maar alle media komen bij elkaar. Je hebt te maken met architectuur. Je hebt te maken met muziek. Je hebt te maken met films. Met 3D-films, 4D-films. En dat moet allemaal op basis van een verhaal moet dat dan gestalte krijgen. Dus die noemde eigenlijk al die media die we in dit boek voorbij zien komen, noemde die op als komt samen in wat we dan het concept themapark noemen.
Ja. En Beuger noemt dat de plurimedialiteit.
Ja.
Dus meerdere media, plural, meervoudig. Ja,
ja en dat is de ene kant van een themapark, dat het heel veel van die dingen omvat. En de tweede is van, het is ook een medium waarmee je een bepaalde boodschap kunt uitdragen.
Ja.
En dat komt dan in de verdere secties naar voren.
Precies. Ik moet heel erg denken, toen ik het las aan het woord gezamtkunstwerk. Een gezamtkunstwerk, dat is eigenlijk waarbij je één iemand hebt. Weet die architect Berlage, die heeft dat een aantal keer gedaan. Waarbij die alles heeft ontworpen van een gebouw. Vanaf het gebouw zelf, tot aan de meubels die erin stonden. Tot aan de verlichting die erin hing. Als je met meerdere disciplines, meerdere media bezig gaat, dan wordt het een gezamtkunstwerk waarbij alles op elkaar is afgestemd. En eigenlijk is het themapark ook een gezamtkunstwerk, hè? Want er is vaak één groep of één persoon zelfs die bepaalt wat al die verschillende media, hoe dat die worden vormgegeven, om uiteindelijk tot een bepaald totaalplaatje te leiden.
Ja. Nou, interessant dat je erop komt. Ik heb het een keer ergens gelezen. Het themapark is een gezamtkunstwerk. Ik weet dat niet meer waar. Maar niet in dit boek, volgens mij.
Nee, klopt.
Je kunt inderdaad dit boek beginnen met van ja, een medium of een themapark is zoiets een interessant fenomeen, omdat als gezamtkunstwerk beschouwd zou kunnen worden.
Ja.
Wat ze feitelijk wel doen, als ze inhoudelijk al die dingen, die onderdelen gaan bespreken. Maar die benaming of zodanig, die duiding die. Die wordt nu weer geactiveerd doordat jij erop bent.
Ja.
Vind ik eigenlijk wel boeiend, ja. En luisteraars ziet niet, ik zit ondertussen na te denken over.
De radertjes lopen.
Ja, precies. Nou, leuk, interessant. Ja.
En interessant wat ze hier ook noemen, naast de klassieke media van televisie, film, muziek en zo, noemen ze ook performative labor als media. Dus echt de mensen die in je park werken als medium om die boodschap verder uit te dragen. Ja, zo had ik ook nog niet naar employees. Ik vind het wel erg directief als je zo naar medewerkers kijkt.
Maar ja, dit is natuurlijk wel zo.
Nou, ik kan begrijpen, in het geval van Disney, dan weet ik wel, nadat ik eerst 3 weken in training gehad had, daar zat ook bepaalde scripted language bij. Ik weet nog, toen ik bij Port Orleans Resort French Quarter werkte, als ik daarna het toilet wilde, moest ik zeggen, hey, can I go to the bayou? In plaats van naar het toilet. Of als mensen de lobby binnenkwamen, dan was dat hey al, want dat hoorden bij die Zuiderse taal. Je bent daar ook meer een verlengde van de storytelling op alleen je kostuum na, waar het bij de meeste parken eindigt.
Nou ja, is het zo. Je hebt een medium om een bepaalde boodschap uit te dragen.
Ja.
En die mensen in dat hele verhaal te trekken. Dus ik snap dat ze die hier noemen. Nogmaals, zonder te definiëren wat nou medium is, komen er wel allerlei voorbeelden naar voren waaruit duidelijk wordt wat zij onder medium verstaan.
Ja.
Dat hoort de performative labor ook bij, waar ze overigens nog een heel hoofdstuk over hebben geschreven. Dat gaan we later een keer bespreken.
Precies.
Ik zet de bladen welk hoofdstuk het is, maar dan moet ik dus alfabetisch kijken. Het zal het labor heten. Ja, dat is het hoofdstuk voor dit hoofdstuk, labor. Ik dacht, ik heb pas gelezen, maar dat klopt dan ook. Ja. En dan gaat het inderdaad over performative labor, emotional labor,
ja.
Typecasting en dat soort zaken.
Precies.
Maar goed, laten we bij de les blijven. We hebben het nu over plurimedialiteit.
Ja, nou dat is eigenlijk wat we net gezegd hebben. Dus dat gezamtkunstwerkachtig, verschillende media die bij elkaar komen om zo eigenlijk een soort metamedium te vormen. Dus noemt die term ook. Het themepark is een metamedium. En vervolgens gaat ze door op het woord remediatie. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dingen uit andere media oppakt om daarmee verder te gaan in jouw park. En ze noemt een aantal voorbeelden hier. Bijvoorbeeld de Phantom Manor. Dat lijkt wel erg veel op het huis van de Bates in de film Psycho van Alfred Hitchcock. Dus zo beduurt het medium themapark ook voort op dingen die al ooit in andere media verschenen zijn.
Ja.
Het gaat hier, dus ze noemen ook wat andere voorbeelden. Ze noemen bijvoorbeeld ook dat ze in Atlantica Supersplash in Europa Park, dat ze daar een tijdje de muziek uit de eerste Pirates of the Caribbean film, The Curse of the Black Pearl, hebben gedraaid. Inmiddels draait hij dat niet meer, als ik me niet vergis. Tenminste, dat zegt ze ook. Maar die heeft ook nog een tijdje in de souvenirwinkel gedraaid. En dat zou dan ook een vorm van remediatie zijn. Omdat je iets gebruikt in het ander medium dat al bestond, namelijk die muziek, om bij te dragen aan dat gevoel dat je wil overbrengen.
Ja, en dan kan die remediatie, die kan specifieke content behelzen.
Ja.
Maar er kunnen ook wat globale thematiserings topics zijn.
Klopt. Ik merk het heel vaak bij de background music die in de Disneypark gedraaid wordt. Dat is vaak bestaande filmmuziek die toevallig in het geval van Soarin' heb je dat bijvoorbeeld. Als je in de wachtrij van Soarin' staat, hoor je allemaal van die vliegerige muziek alsof je als een vogel door de lucht vliegt. Maar dat is allemaal bestaande filmmuziek. Dus in die zin wordt er ook remediatie gebruikt. En natuurlijk in Toverland. Je hebt een tijdje die ABBA-muziek en die popmuziek gehad in de Flaming Feather.
Ja, een tijdje. Dat was echt een kort tijdje.
Ja, gelukkig.
Dat was een pilotje van 2 weken zo.
Ja.
Nee, er komt nou nieuwe muziek. Mooi.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, we gaan binnenkort gaan horen.
Nou, je hebt ook wat concretere remediation, waarbij je echt letterlijk dingen kopieert uit andere media. Dan heb je bijvoorbeeld Hollywood Tour in het Fantasieland, waar je bijna letterlijk scènes had van de wat oudere films in Hollywood die daar dan in die ride waren gezet. Inmiddels is hij gesloten, hè? Of is hij niet meer toegankelijk? Ik heb al gezien foto's van boten die eruit waren gehaald en decors die waren gestript. Ik vind het wel jammer dat er weer een dark ride verdwijnt uit Fantasieland.
Ja, nou goed, elke dark ride die verdwijnt, vind ik een aderlating voor onze business. Want de dark rides zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om verhalen te vertellen en mensen in de immersive omgeving te trekken. Gelijktijdig is het ook geen doel op zich. Je moet wel aansluiting blijven vinden bij de tijdsbeeld.
Ja, in die zin was Hollywood Tour en in zekere zin Geister Rickshaw ook, was die niet meer bij de standaard die de rest van het park inmiddels hanteert.
Nee, precies. En dan krijg je een beetje discussie met Spookslot. Van, ja, er zijn fans die het heel erg vinden dat het weggaat. Ja. Maar je kunt ook het gedachtegoed overeind houden en in een nieuw jasje stoppen. En als je dat doet, dan doe je toch eerbied aan het oude gedachtegoed.
Ja.
En DNA van het park, maar dan in een eigentijdse vormgeving.
Ja. Ze hebben het ook over remediatie, maar waarbij er dan dingen bewust worden aangepast ten opzichte van oudere media. En daar hebben ze het voorbeeld van de film Song of the South van Disney. Een beruchte film, omdat er nog wat racistische aspecten in zaten. En die racistische aspecten hadden ze weggepoetst in de versie zoals die in het park te vinden was, in de vorm van Splash Mountain. En inmiddels is dat ook niet meer. Volgens mij in Disneyland Anaheim draait hij nog, maar gaat hij ook op zeer korte termijn dicht. En dan komt er uiteindelijk iets terug wat ook geremedieerd is in de vorm van een attractie rondom The Princess and the Frog. Ja. Ik vond Splash Mountain, dat was wel een favoriete attractie van mij.
Nee, ik denk dat ik die in de top 5 heb staan. Ja. Vooral de eerste keer dat ik die deed, dat ik het verrassende effect dat je daar binnen nog een hele dark ride hebt.
Ja, dat wist ik ook niet.
Ik maakte Splash, gaaf. En dat was ook een super gaaf Splash en die ziet ook mooi uit voor de omgeving.
Ja.
En maar vervolgens komt er binnen een hele feest van herkenning van die content dat die voorbij komt. Een hele grote stoomboot of die Mississippi boot met
ja,
die,
zo'n radarboot.
En heel vrolijk sfeertje. Dus ja. Daar werd ik wel heel erg enthousiast over.
Ja, ja klopt. Ik had hem vorige zomer voor het eerst in Anaheim gedaan. En ik was natuurlijk hier in Orlando gewend, maar die in Anaheim was echt wel anders. Dat had ik niet verwacht. Nee.
Ik geloof niet dat we die toen een tijd gedaan hebben. Ja, oké. Okay.
Je zit er ook achter elkaar in plaats van naast elkaar, zoals het met je Kingdom.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat zijn nuances die ik niet meer. Ja. Die heeft mijn geheugen een beetje weggeveegd.
Tijd om naar Anaheim te gaan, Pieter.
Ja, ik vraag me af of ik überhaupt in Anaheim die attractie heb gedaan. En in Magic Kingdom heb ik hem dan nog wel gedaan. Maar of we daar naast elkaar, achter elkaar, boven elkaar, onder elkaar zaten, kijk me niks van herinneren.
Nee.
Dat zijn toch niet elementen die echt indruk op me maken. Het is toch meer de content. En de onderdompeling die je er hebt, die me bijblijft. En een algemeen vrolijk beeld van, ja, enthousiast, ik kom er vrolijk uit.
Ja.
En niet zozeer van welke elementen waren dat. Ik merk dat jij er meer hebt, dat je nog kunt terugkoppelen aan van waar kwam het dan vandaan. Ik heb een algemeen gevoel ontstaat er en een bepaald beeld. Dus emotion en imagery, dat die twee dingen me heel globaal geduid ja. Dat was een hele vrolijk enthousiaste ride. Zou ik nog een keer willen doen. Maar als je me dan over details gaat, van die muziek en zo gaat hebben, dan denk ik...
Ja.
Weet ik even niet.
Nee. Maar goed, jij hebt weer de kracht om te helikopteren. Daar heb ik nog wel eens moeite mee.
Ja. Soms helikopter ik zo'n end erboven dat ik denk van ik zie dit thuis echt niet meer. Ik zie nog hele globale contouren zo.
Ja, iets van zippen die doen. Ja. Nou, dan maken ze vervolgens de brug naar het tijdperk waarin IP steeds meer een rol begint te spelen. En dan noemen ze voorbeelden van Camp Snoopy en Knott's Berry Farm. Ze noemen het eigenlijk heel park Asterix, noemen ze als voorbeeld. En dan zie je dat eigenlijk niet alleen meer losse attracties naar een bepaald IP of een bepaald IP geremedieerd worden, maar dat eigenlijk hele gebieden in één keer worden omgevormd. Dus ook Jurassic Park, Marvel Superhero Island. En dan maken ze de brug naar, uiteindelijk slaat dat om naar transmedia storytelling.
Ja, ja, ik denk dat is een mooie beschrijving van wat hier gebeurt. Maar wat ik hier wel interessant had gevonden, is denk ik, oké, nu we zien dat het naar bepaalde gebieden gaat. Waarom is dat dan? Wat betekent dat? Wat levert dat op? En dat soort vragen die er mij bezighouden, die worden hier eigenlijk niet beantwoord. Ik zie van, ja, we zien nu Marvel Superhero Island, ja. Zeus Landing. Ik denk, ja, dat klopt, dat zie ik. En nu?
Ja.
Wat doen we ermee? Ja. En waarom is dat? En is dat iets, kunnen we daar een les uit trekken die ook voor andere parken interessant is? Om iets mee te doen?
Ik heb dat vaak als bij het onderwerp transmedia verteld wordt. En denk van, oké, wat is nou de effectiviteit van transmedia storytelling? Werkt het eigenlijk wel op de manier waarvan we denken dat het werkt?
Ja, maar dat is inderdaad super interessant. Die vraag, we hebben hier ook een minor transmedia storytelling. Of ik geloof dat die tegenwoordig net iets andere benaming heeft. Maar dat gaat over transmedia. Ja, en je wilt je gasten in die rabbit hole trekken.
Ja.
Van Alice in Wonderland. Dat ze echt op zoek gaan naar... Maar denk je, maar wat leidt dat uiteindelijk toe? En hoeveel mensen doen dat? Dus je hebt zo'n funnel. Hoeveel blijft er over? En wat is er nou echt de toegevoegde waarde van dat je zo diep gaat? Ja, denk ja, je hebt de fans. Een aantal fans die dat doet. Maar je zult volgens mij vooral voor het gros moet je een goede boodschap hebben.
Ja.
Dat vind ik mooi. Bij Disney hebben ze die plussing. Hè? Die Disney heeft zijn piramide van Disney Imagineering. Helemaal bovenaan staat de plussing. En die plussing betekent eigenlijk dat... Ja, 95% of meer van de doelgroepen die krijgt gewoon de boodschap mee.
Mm-hmm.
Maar voor die echte geïnteresseerden zijn er nog tweede, derde lagen te ontdekken.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik die tweede, derde laag, dat ik die ontdekt moet hebben om de boodschap te kunnen snappen.
Nee,
ik,
dat klopt.
Het gros krijgt gewoon te pakken. En wat ze bij Europa Park doen, clichés durven te gebruiken. Gewoon, nou, dat snapt iedereen. En als je iets meer informatie wilt, dan kan er nog een laag onder zitten. En ze hebben ook die Adventure Club Europe.
Ja.
Nou, dat is zo'n die 5%, ik zou dat zo'n plussing techniek van Disney noemen.
Mm-hmm.
Maar als je het echt daarop insteekt,
dan verlies je een hoop.
Ja. Dan verliest de meeste verliest dan eigenlijk alles ermee. Dus,
volgens mij is er ook een quote van Bob Rogers: clichés are clichés because they work.
Ja, ja, exact. Ja. Maar ik denk dat ook de kracht is. Dat je clichés durft te gebruiken, maar dat je wel een bepaalde draai moet geven. Dat je niet enkel alleen de clichés blijft hangen. Dat je ook wel eigen moet maken. En dat een Toverland cliché of een Efteling cliché, maar het mag wel een cliché zijn.
Ja.
En zelf de nieuwe verhalen en de dieper liggende lagen overal in willen stoppen. En dat je die nodig hebt om eigenlijk de boodschappen echt goed over te laten komen. Dat is volgens mij niet de juiste techniek. Want we hebben toch... Het themapark zijn massamedia.
Ja.
We moeten gewoon 5 miljoen mensen, 1 miljoen mensen, wat dan ook, moeten we op een eenvoudige manier een bepaalde boodschap over kunnen dragen.
Juist. En als je dan mensen geforceerd dan een soort story-verhaal door de strot wil duwen om ze de attractie te laten begrijpen. Ik vraag me dan af of je goed bezig bent.
Ja, nou ja, dat precies hetzelfde. Ja. Maar dat zijn wel de vragen die mij wel bezighouden als ik zijn hoofdstuk lees. Dan denk ik, oké, maar wat betekent dan? Interessant of we dat zien. En die convergence culture, zoals Jenkins dat noemt.
Ja.
Waar leidt dat toe? En hoe effectief is het? En,
Dus de convergence culture, dat is waar de verschillende media weer bij elkaar komen. Hè? Richting dat transmediale.
Ja,
dus, hetzelfde verhaal over meerdere media. In meerdere stukjes verteld. En de auteur van dit hoofdstuk zegt dat je dat eigenlijk meer en meer begint te zien. Vooral bij de grotere mediaconglomeraten. Want die hebben natuurlijk de IP die succesvol is. Waar mensen op af willen komen. En waar door mensen getriggerd worden van... Hey, er is een gebied van Marvel, daar wil ik wel eens gaan bekijken. Maar ze zegt dat het ook bij de wat kleinere parken steeds meer begint te komen. Bijvoorbeeld Europa Park met Happy Family. De Aventura Club of de Adventure Club of Europe. Efteling met Sprookjesboom. En zo nog meer voorbeelden waarbij je toch steeds meer transmediale praktijken begint te zien.
Ja, ik zou dat niet direct de kleinere parken noemen, maar 5-6 miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn echt...
Ja, het gelijk.
Dan heb je het echt over de grote parken.
Ja,
anders krijg je een beetje toch een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Er zijn een paar grote parken. Kijk naar de top 10 van Europa. Ja. Dat eindigt al eens een beetje bij 2 miljoen bezoekers. Zo.
Dat klopt.
Dus, nee, echt een grote park. Daar wordt inderdaad wat meer mee gedaan.
Dat snap ik, want het is een kapitaalintensieve praktijk. Hè? Dat transmedia storytelling. Want maak maar eens een film, maak maar eens een boek. Dan ben je een paar duiten verder, zeg maar.
Ja, een paar duiten inderdaad. Ja, dat is, en daarom, ja, ik zit toch vaak vanuit economisch perspectief naar te kijken. Ik denk, ja, wat betekent het dan? Wat levert dat uiteindelijk op? Leidt dat tot een sterke binding met het merk of met het park? Leidt dat tot een diepere, sterkere immersion? En ja, wat is de return on investment van zoiets?
Ja, lijkt de, ja, ja. Ja, klopt.
En bottom line gaat erop. We moeten toch geld verdienen met die business.
Ja.
Dus hartstikke leuk dat we er nog eens een laagje in leggen. Nog eens een laagje, nog eens een filmpje. Nog eens elders iets verstoppen. En mensen al... Kijk, Wie is de Mol is natuurlijk een prachtig programma. Als voorbeeld van transmedia storytelling. Omdat je op allerlei platforms kun je dingetjes ontdekken. Mm-hmm. En kun je in het verhaal gezogen worden. Maar hoeveel mensen doen dat nou werkelijk echt? En wat levert dat dan op?
Ja, ja.
Ja.
Nou, is dat niet ook een beetje de cruciale fout die bij Ravelijn gemaakt is? Olaf Vugts heeft dat zelf volgens mij eens een keer toegegeven. Bij Ravelijn dacht ik dat iedereen die televisieserie gezien zou hebben. Nou, niet dus.
Nee, precies.
Ja.
Nee, ja, nou, dat is waar het om gaat. De veronderstelling van er zitten bepaalde voorkennis in, of er zitten bepaalde lagen die mensen wel snappen. En als je die niet hebt, dat je dan de boodschap niet meer krijgt. Ja. En dus moet je meer vertrouwen op toch wat plattere clichés, denk ik.
Ik vraag me ook af of als je met transmedialiteit aan de slag wil gaan, of themaparken dan het beginpunt moeten zijn. Of dat je eigenlijk eerst in andere media moet beginnen. Eerst kijken of het daar succesvol is en dan pas het themapark als tweede optie beschouwen. Want stel dat je nou iets transmediaal ontwikkelt en blijkt niet aan te slaan thuis of buiten het petpark. Ja, dan zit je wel met zo'n investering waar je eigenlijk niet echt een payoff van hebt, tenminste op transmediaal gebied.
Nee, maar ik denk een themapark moet gewoon als op zichzelf staand als grote apotheose van zo'n transmediaal iets zijn. Omdat je daar multizintuiglijke beleving kunt hebben. Wat je bij al die andere media niet hebt. Dat is het mooie van het themapark. Je kunt het ruiken, voelen, proeven, et cetera.
Ja.
En die anderen hebben toch een bepaalde, slechts bepaalde zintuiglijkheid. TV kan ik horen en zien. En ruiken en voelen doe ik het niet. In het themapark worden al die zintuigen worden aangesproken. Dus dat is volgens mij het mooie van het themapark. Dat is een soort van de optimum, het summum van media. Wat daar bij elkaar komt. Maar dan moet het wel ook op zichzelf staand moet het de boodschap kunnen vertellen.
Juist.
Dat is wat ik probeer uit te leggen. Want als je het te ingewikkeld maakt met die dieperliggende lagen. En dat ik de kern niet meekrijg, dan sla je de plank volgens mij mis.
Ja.
Dat is het leuke, of het ook het interessante wat ze bijvoorbeeld bij Plopsa in het verleden deden. En waarschijnlijk nog steeds doen. Heeft dat te maken met thematisering. Maar wel, kijk, we kunnen iets in een piratenthema thematiseren. Dan spreekt het gewoon bijna iedereen aan. En als we het in Piet Piraat doen en je kent Piet Piraat niet, dan mis ik een groot deel van mijn doelgroep. Dus als het te specifiek Piet Piraat is, dan mis ik wat. Dus ik mag er wel Piet Piraat in stoppen, maar het moet wel zo zijn dat het echt duidelijk Piraat is. En niet te zeer Piet, want als ik Piet niet ken, dan mis ik het.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk een beetje die volgorde van, of het belang van die 95 versus die 5%. En dat geldt ook met verhalen vertellen, volgens mij. Die dieper liggende lagen. Je moet die kern, die boodschap, die moet volgens mij overkomen. Primair staan.
De big idea.
Ja, en daaronder kun je dan die lagen gaan zoeken die jou een extra verrijking geven. Een sterke binding met het verhaal of met de content. Tot een sterkere immersion leiden en dat soort zaken. Maar dat moet niet het, volgens mij, ja, ik ben bang dat als dat het hoofddoel is, dat je wel de plank kan misslaan. Omdat je bij een grote groep niet de aansluiting vindt.
Nee, klopt, klopt. Nou, wat jij zegt, daar eindigen ze het hoofdstuk ook mee in hun conclusie. Dan zeggen ze dat themaparken zullen altijd een uitzonderingspositie behouden binnen het medialandschap als een soort summum van alle mogelijke media. Juist doordat het heel materieel is, maar ook heel ruimtelijk is. Dat ook de tastzintuigen kunnen worden aangesproken. Dus ze noemen dat hier haptic dominance. En dat mensen het echt aan een plek gaan koppelen. En ze trekken het hier dan zelfs door dat media... Dat is vergankelijk. Je kunt filmpjes van Mickey Mouse hebben. Maar er is maar één plek op de wereld waar Mickey Mouse echt woont. En dat is in Toontown.
Ja, nou ja, hier wordt ook het voorbeeld genoemd van Moomin'World in Naantalie.
Ja.
Nou, bij toevallig voor Naantalie ben ik daar geweest. Hebben voor Moomin'World heb ik gewerkt. Ben je hoor. Daar komen mensen vanuit Japan komen naar Finland. Omdat daar de Moomins leven. Dus daar is echt een hele belangrijke content. En die komen helemaal naar Scandinavië. Naar Finland en Naantalie. Nou, je moet weten waar het ligt. Je bent een dag onderweg om daar te komen. Maar dan gaat er helemaal naartoe, want daar zijn dan de Moomins. Daar zijn de echte Moomins, kunnen ze mee in contact komen. Ja, en dat is volgens mij de kracht van themaparken. Dat het echt het multisintuiglijke, dat je daar compleet ondergedompeld kunt worden. En met alle zintuigen in contact kunt komen met die content. En dat is het enige medium wat het volgens mij echt in zich heeft.
Ja, klopt.
Ja, theater en zo. Maar dat is dan weer...
Heb je toch die vierde wand, hè?
Ja, nou goed, noem ze dan die vierde wand. Ja. Maar daar heb je ook... Dat is minder pluriaal dan een themapark is.
Ja, klopt. Wel, ja, ik ben nog niet naar Harry Potter en de Forbidden Child geweest.
Vorige week ben ik naar de Bodyguard geweest, toevallig. Ja. Als ik nu kijk hoe ze daar ook weer media inzetten, is toch wel heel gaaf het decor, hoe daarop geprojecteerd wordt. Dus het gaat wel steeds verder dan in het verleden natuurlijk. Dus ook daar zijn ze stappen te maken en krijgt het pluriale karakter, zeg maar.
Nou, in die zin misschien wel om daarop door te gaan. Ik heb een tijdje geleden de musical Red Star Line gezien van Studio 100. Vindt plaats in zo'n in theater met rijdende tribunes. Speciaal daarvoor gebouwd. Toen dacht ik van, dus voor het eerst dat ik de tribune ook een bepaald medium ervaren. Want die tribunes kunnen dichter naar iets toe rijden, kunnen verder van iets afrijden, waardoor je iets heel intiem kunt maken of het heel open. Je kunt het podium staat in één keer voor je, of je staat er met z'n allen omheen, waar je een soort colosseumachtige setting krijgt. Maar je kunt ook allemaal naast elkaar, wat je een traditionele opstelling krijgt. Mm-hmm. Dan van, daar zijn ook ontwikkelingen aan de gang op mediaal gebied ook. Dat ik echt wel heel indrukwekkend vond.
Ja, dat is wat ze uiteindelijk in het begin ook zeggen, ook begin van dit boek. Hè. Het gaat steeds meer... hybride worden.
Ja.
Hij was eerlijk gezegd, een van de aspecten van Disneyzation is die hybride vormen van consumptie. Ja, en dat zien we inderdaad sterk terugkomen.
Ja.
Niet meer op zichzelf staande eilandjes. Ik heb tv, ik heb film, ik heb iets theater. Nee, die dingen worden verenigd tot één groter, complex medium.
Ja, dus het is een beschrijvend hoofdstuk. Ja. Maar zo kun je er toch wel wat anekdotes bij halen om er toch weer wat over te kunnen zeggen.
Ja, het grappige is, terwijl ik nou, jij zegt, aan het einde van het boek zit ik nou op pagina 204 en valt mijn oog opeens op. Plopsa Groep, Verrip, ik heb het toch gewoon nog gelezen. Holiday Park in Haslog en Plopsaland in de pannen.
Juist.
Het Wiki de Viking.
Dan is het cirkeltje weer rond.
Ja, precies. Nou, het cirkeltje moet altijd rond zijn bij ons podcast, hè?
Ja, precies.
Dat is dan.
Dus geven we nog een doorkijkje naar een andere onderwerp dat binnen de mediawetenschap wordt besproken. En dat zijn parateksten. En dat zijn eigenlijk teksten die verschijnen over themaparken. In welke vorm dan ook. Documentaires, boeken, maar ook marketingmaterialen. En daardoor zeggen ze, daardoor kun je een themapark eigenlijk nooit meer helemaal puur ervaren. Alsof je een soort... onbevlekt ontvangen iemand bent die door een pretpark gaat. Want je hebt altijd al ooit iets meegekregen vanuit andere media, waardoor je niet meer een pure pretparkbeleving kunt hebben. Je hebt altijd vooringenomen door iets. Ja. En of dat zo is, dan moeten we nou eens bekijken in de aflevering die daarover gaat.
Er gaat een hoofdstuk over paratekst en reception inderdaad. En
precies.
Maar ze gebruiken ook die paratekst ook in themaparken. Dus dat je oude beelden van Coney Island of zo, dat je die gaat gebruiken in het themapark. Dus het remediatie heet het eigenlijk. Dat je het beeld van Coney Island gaat neerzetten in je themapark.
Ja.
Net zoals bij Disney The Boardwalk in Californië, geloof ik.
Ja. Ja.
Dat is een beetje een geromantiseerd beeld van hoe vroeger een pretpark eruit zag.
Pixar Pier inmiddels.
Precies. Dan krijg je die content weer. En daarmee weer die transmediale insteek.
Juist.
Nou ja, dat zie je ook bij dit hoofdstuk. Hè. Ze bespreken eigenlijk vier secties. En voor zie je dat in met name sectie 2, 3 en 4... dat die heel sterk op elkaar lijken. En eigenlijk ze een beetje hetzelfde bespreken, maar net in een iets andere benaming.
Ja.
Maar als je me dan vraagt wat is het concrete verschil in hetgeen wat ze daarin bespreken, dan zeg ik dat transmediale gebeurt op basis van remediatie in een plurimediale vorm.
Ja.
Om maar even alle deftige termen uit dit hoofdstuk in één zin op te noemen. Dus wat hebben we aan het hoofdstuk? Ja, heel beschrijvend.
Ja.
Leuke voorbeelden.
Ja.
Als je me dan vraagt van brengt het jou verder in je inzicht van hoe moet je nou een themapark bijvoorbeeld ontwikkelen of runnen, dan denk ik niet echt direct.
Eigenlijk. Nee, ik ook niet.
Ik las hier ook zinnen. Ze sluit ook af met die laatste zin. En je zou voor de geit eens moeten voorlezen, Wim. Jouw Engels is zo mooi, hè? Maar while the origins of theme parks and specific medial, doe jij thuis maar. Yeah.
While the origins of theme parks and specific medial ecologies, their plurimediality or hybrid composite and media mediality, as well as their participation in remediation and transmediality, have already received considerable attention. Their own mediatedness through theme park paratext, their paramediality, so to speak, still needs to be examined in greater detail.
Need I say more? Ik bedoel, dit is dat lijkt ook bijna wetenschap omwille van de wetenschap. Ja. En dan gaan we hier nou de branche mee verder helpen. Dat vroeg ik me, en zo zie ik wel meerdere zinnen. En dat in dit hoofdstuk, en ook wel in dit boek. Maar ik denk van, ja. Maar onze insteek is wel geweest. Jij met je proefschrift over experience. Ik met vanuit economisch perspectief wil de branche verder helpen. Ik wil vooral toen ik dat denk, ja, ik wil ook dat de IAPA en de TIA en de mensen die in de branche werken, dat ze iets met die kennis kunnen. Maar ik, ja, hier, als je afstand afsluit, denk ik, ja, dat is mooi deftig gezegd. Dan kun je een applaus voor krijgen, maar denk, ja, laat het eens tot je doordringen van wat betekent het dan? Wat kan ik ermee nou als ontvanger? Of werken in de branche? En dan val ik even stil, denk ik, ja, oké, okay, weet ik even niet.
Ja, nee, ik heb er ook moeite mee.
Ja. Maar goed,
gelukkig zijn wij er nog om een ander te duiden.
Je bent Jannik dan.
Daarmee wil ik onszelf ook niet zoveel veren in de reet steken. Maar,
Nee, maar goed, we hebben het geprobeerd om het wat simpeler te vertellen dan het hier beschreven staat. En dat blijkt wel volgens mij uit die laatste.
Ja, precies.
Dat was dan één zin, hè? Dus niet dat je nou een hele linie voorlast, het was gewoon één zin.
Ja, precies.
Alright, volgende week is vakantie. Weet je wat ik ga doen in vakantie?
Hoe ga jij doen?
Ik ga een hele week bij Toverland werken.
Oh, serieus?
Ja, ik ga lekker in de operatie meewerken. Ik begin maandagochtend om 6 uur volgens mij met attracties opstarten. En ik eindig vrijdagavond om 9 uur met een winkel. Ik weet niet. Ze hebben een leuk programma voor me gemaakt. Ik ga lekker een weekje hard werken. Ik denk niet dat ik de laatste...
In
mijn poot in de klei. Ik geloof niet dat ik de laatste jaren ooit zo hard gewerkt zal hebben als ik volgende week ga doen. Dus volgende week is er geen podcast, denk ik. Ik lig gewoon met mijn benen omhoog uit te rusten.
Ja.
En die week erop zijn we nog weer, denk ik.
Ja, ik kijk uit naar je verhalen.
Ja, ik ook. Trouwens, jij bent volgende week ook afwezig.
Klopt.
Want ik ben nou net alsof het lekker belangrijk is dat we niet zijn, omdat ik er niet ben. Maar jij, ja. bent echt interessant aan dit, toch?
Ja, ik zit op de SAIT in Europa Park. Dat is de jaarlijkse conferentie van de Themed Entertainment Association. En SAIT, mensen zeggen SATÉ, staat wel Storytelling, Architecture, Technology and Experience Conference. En dat zijn eigenlijk allemaal inhoudelijke praatjes over deze branche. En ik mag iets gaan vertellen over immersion. En ik wou dat ik het nooit gedaan had. Daarvoor ben ik in de literatuur moeten duiken. En wat een mijnenveld is dat. De ene heeft deze definitie, de andere heeft die definitie. Ze hebben nog nooit van elkaar gehoord. Dan komt er weer een derde, die heeft weer een totaal ander blaadje. En probeer dat maar eens te verenigen met elkaar in een hele verhaal.
Nou ja, het mooie is dat er in dit boek wel een hoofdstuk over immersion staat. En zelfs over immersiviteit. Die term als zodanig mogen we volgens mij van Erwin niet helemaal mee gebruiken. Maar er wordt wel over gesproken.
Ja, ik ga eens kijken wat ik daarvan kan maken.
Ja. Hey, nou, heel veel plezier, succes en we spreken elkaar daarna.
Tot snel.
Hoi. Hoi, hoi. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.